Ik heb een zware stem, ja. Zo'n zwoele radiostem. Ik denk als Radio 1 het hoort, dan bellen ze me zo dadelijk gelijk. Of ik van de week uit kan zenden. Ik hoop dat hij het houdt. Maar ik heb de broeders al op de hoogte gesteld. Die zeiden, wij nemen het gewoon over waar jij stopt. Dus daar ga ik dan maar vanuit. Ik wil ter inleiding op de maaltijd van de Heren met jullie nadenken over het thema Zo Vader, Zo Zoon. En ik vond het wel mooi dat de kinderen nadenken over de vrucht van de geest. Dat heeft alles te maken met dat innerlijke veranderingsproces wat een christen ondergaat. En dat hij steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus Christus. En dat is denk ik iets wat het christelijk geloof ook heel bijzonder en ook uniek maakt. Kijk, je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je bent. Nou, dat had wel iets enthousiaster gemogen. Want vele mensen zijn heel blij dat ze zeggen, ja, ik ben gered door het geloof in de Heer Jezus. En ik ben gezegend met alle geestelijke zegen, Efeze 1. Maar de vraag is, hoeveel ziet de Vader van zijn Zoon in ons terug? Want waarom denk je dat je hier nog op aarde bent? Ik geloof dat wij, de enige reden dat wij nog op aarde zijn, is dat wij het beeld van Christus mogen uitstralen, uitleven. Dat we zijn vertegenwoordigers zijn. En daarvoor is het van belang dat wij innerlijk veranderd worden naar het beeld van de Zoon. Dat noemen we ook wel Bijbelse karaktervorming. Dus dat is een best een spannend thema. Nou, laten we ter inleiding 3 stukjes lezen. Ik lees als eerste uit Genesis 1, daarna uit Spreuken 8 en vervolgens uit Romeinen hoofdstuk 8. Genesis hoofdstuk 1. Daar staat in vers 26 het volgende. Dat is wel mooi. Daar staat, en God zei, voor het woord God staat Elohim. Dus dat is meervoud. En ik geloof dat daar al de Vader, de Zoon en de Geest betrokken zijn bij de schepping van de mens. Vers 26, Genesis 1. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Tot zover. Dan Spreuken hoofdstuk 8. Dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Ik dacht dat Martin zei dat ik zou lezen 32 tot 36, maar het is 22 tot 36. En wij denken vaak na over de Heer Jezus toen hij op aarde was. Maar Spreuken 8 laat ons de Heer Jezus zien in de heerlijkheid bij de Vader. Dat is ook wel boeiend. Hè? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe was het dan voor de Heer Jezus toen hij nog niet op aarde was? Nou, als je dat leest, dan wordt het wonder nog groter dat hij bereid was om naar deze aarde te gaan. Want als je leest hoe heerlijk het daar was, dan zeg je nou, ik ga die plaats nooit verlaten. En toch koos hij er vrijwillig voor om de hemel te verlaten. Lees maar mee, Spreuken 8 vers 22. Dat is een schitterend gedeelte. En de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik, dat is de Heer Jezus, gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen verzonken waren, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt. Evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde. Indrukwekkend, hè? Zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. En dan komt de kerntekst. Was ik, zegt de Heer Jezus, bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, die vindt het leven. Nou, dan denken we natuurlijk ook aan die tekst uit het Nieuwe Testament. Hè? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Het is allemaal in lijn met elkaar. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. En allen die mij haten, die hebben de dood lief. En dan tenslotte Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, Romeinen 8, 28, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij er ook van tevoren, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Ertoe bestemd om aan het beeld van de zoon gelijkvormig te zijn. Een heel bijzonder gedeelte, of bijzondere gedeelten moet ik zeggen, die wij zojuist met elkaar hebben gelezen. Zo vader, zo zoon. In Romeinen 8, ik heb daar dacht ik wel eens eerder hierover gesproken, staan een aantal hele kernachtige teksten genoemd, waarmee je Romeinen 8 op een prachtige manier kan samenvatten. Want we lezen in het eerste vers van Romeinen 8, nu is er dan geen verdoemenis meer, daar kan je ook vertalen, is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, is dat bijzonder of niet? Dat je zonder veroordeling over deze wereld mag gaan. Omdat je gereinigd bent door het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, daar denken we straks over na. Dat is zoiets kostbaars. Heel veel mensen die gaan met een veroordeling over deze wereld heen, met een schuldig geweten. Maar de Bijbel zegt dat voor elke christen geldt dat zijn geweten door het bloed van Jezus gereinigd is, de Hebreeënbrief, van dode werken. Dus je kan met een vrij geweten leven. Geen veroordeling, geen verdoemenis meer, vandaag niet en in de toekomst niet. Nou, zijn er gelukkiger mensen dan zij die in Christus zijn. Het tweede, wat de Romeinenbrief leert, is vers 12. Er is niet alleen sprake van dat er geen verdoemenis meer is, maar er is ook, het geldt ook dat er geen verplichting meer is. Nou, voor sommige mensen klinkt dat als muziek in de oren natuurlijk. Eindelijk geen verplichtingen. Ja, geen verplichting. Waartoe? Om te zondigen. Dat is ook een goede boodschap, toch of niet? Goed nieuws. Dus er is geen veroordeling meer, geen verdoemenis meer. Maar door geloof in Christus ben je ook niet meer verplicht om te zondigen. Geloof je dat? Nou, het enthousiasme spat eraf in de Koninkrijk van Haarlem. Kijk, heel veel mensen zijn blij dat ze kunnen zeggen mijn zonden zijn vergeven. Maar de Bijbel gaat een stap verder. Je bent niet meer verplicht om te zondigen. Vroeger leefde je onder de heerschappij van Satan. Maar je hebt een nieuwe meester gekregen, toch? Je hebt een nieuwe wil gekregen. En de geest van God is in je komen wonen. Je hebt geen verplichting meer om te zondigen. De Bijbel noemt dat, je bent geen slaaf meer. Ook dat is goed nieuws. Het is goed dat je hier bent. En het laatste, wat de Romeinen 8 ons leert, en dat is ook geweldig, dat is vers 39. Er is geen scheiding meer. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. En ik geloof, broeders en zusters, dat wij ons moeten gaan voorbereiden op een tijd, ik heb daar van de week op een andere plaats over gesproken, van verdrukking en van lijden. Hoe u dan ook over de Bijbelse toekomstverwachting denkt. Het wordt er niet eenvoudiger op om de Heer Jezus te volgen vandaag. Het zal een prijs gaan kosten. En wie volhardt er dan tot het einde? De Bijbel zegt, laten we volharden, want niets zou je kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nou, dat is Romeinen 8. Geen veroordeling meer, geen verplichting meer, geen scheiding meer. Nou, waar krijg je nou in 5 minuten 1 hoofdstuk uitgelegd? Maar nou ga ik een stapje verder, want nou begin ik eigenlijk pas. Wat zegt Paulus dan in Romeinen 8 vers 29? Jullie die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, jullie zijn niet allereerst bestemd om naar de hemel te gaan. Jullie zijn bestemd om hier op aarde gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. God laat ons delen in allerlei voorrechten. Geen veroordeling, geen verplichting, geen scheiding. Maar dat moet ertoe bijdragen, dat moet eraan bijdragen dat wij leven op een manier zoals God dat bedoeld heeft. En dat wij in een proces komen van verandering, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, dat vind ik iets heel bijzonders. Want het eerste wat in mij opkomt is, ja, maar wie ben ik hier dat u dat in mij uitwerkt? Waar heb ik dat aan verdiend? Nou, daar gaat het helemaal niet om. Waar ik dat aan verdiend heb, dat heb je helemaal niet verdiend. Maar dat is nou wat er gebeurt als je tot geloof en wedergeboorte komt. Dan kom je in een proces van verandering naar het beeld van Christus. En nu ben je natuurlijk benieuwd, waar word ik dan naartoe veranderd? Nou, dat hebben we gelezen in Spreuken hoofdstuk 8. Want daar zien we een plaatje van de Heer Jezus. Toen hij nog was bij zijn vader. En dat vind ik een heel bijzonder hoofdstuk. Spreuken 8, daar wordt gesproken over de wijsheid. Wijsheid is de inhoud van heel het boek Spreuken. Het is geschreven door Salomo. En dat is de meest wijze man geweest die deze wereld heeft gekend. Misschien zijn er hier een aantal van jullie die hebben gestudeerd. Die denken, nou ja, die Salomo, die kan niet in mijn schaduw staan, dan moet ik je teleurstellen. Er is geen mens zo slim geweest en zo wijs geweest als hij. Voor hem niet en na hem niet. Dus neem dat mee vandaag. Hij is een wijze man geweest. En hij heeft ook zijn fouten gemaakt, daar ga ik nu niet op in. Maar het boek Spreuken is door hem geschreven. En hij beschrijft de wijsheid niet zozeer als intellectuele kennis, maar hij beschrijft de wijsheid als een persoon. En dat is wel heel bijzonder. En het is ook wat Paulus deelt in Colossenzen 2 vers 3, dat alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn in de Heer Jezus. Dus Paulus bevestigt in de Colossenzenbrief, hoofdstuk 2 vers 3, de waarheid van Spreuken hoofdstuk 8. Dus als Salomo over wijsheid spreekt, dan spreekt hij over een persoon, de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij zegt daar heel bijzondere dingen over. De Heer Jezus, hij is het begin van Gods schepping, volgens Openbaring 3 vers 14. En als we kijken naar Spreuken 8, u mag er even naartoe bladeren, dan vinden we daar een geweldige mooie schets van wie de Heer Jezus is. En ik wil de 3 dingen uitlichten, zodat uw verwondering over wie de Heer Jezus is toe zal nemen. Maar dat u in uw achterhoofd ook vasthoudt, dat is precies waar de Heere God ook mee bezig is in mijn leven. En ik geloof dit. Naar de mate dat wij openstaan voor karaktervorming, voor verandering van ons karakter, naar die mate zal God ons ook veranderen. Ik had een keer gesproken in een gemeente over het misbruik of over het gebruik van de tong. En er was een zuster die misbruikte haar tong nog wel eens. En die kwam met stoom uit de oren ongeveer naar me toe, want ik had daar iets van gezegd. En die zei tegen mij, dat kan je nou allemaal wel zeggen. Maar mijn oma die was zo, dat was ook een flap uit. Mijn moeder was het ook en ik ben het ook en ik ben een vrucht van hen. Dus dat is nu eenmaal zo, all in the game. Nou, toen dacht ze dat ik een arm om de schouder heen zou leggen. En dat ik zou zeggen, wat is het toch vervelend voor je. Zeg, wat heb je toch zwaar vanwege je voorgeslacht. Maar dat deed ik niet. Ik zeg, nou als dat zo is, dan moet je je vanmiddag gaan bekeren. Je moet je tong gaan brengen onder beheer van de Heilige Geest. Want hij wil ook jouw karakter vormen. Want jouw karakter maakt soms meer kapot dan je lief is. En de vraag is, geloven wij in karaktervorming? Ik kom daar zo nog even op terug. Maar dat de Heer van jou een totaal nieuwe schepping maakt. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dat is een hele hoopvolle boodschap, toch? Dat God zelfs verandering brengt in je karakter. Op een manier dat de Heer Jezus zichtbaar gaat worden door je heen. En als u misschien een reunie hebt van de basisschool, na 30, 40 jaar, en dat u wordt uitgenodigd en dat u die oude klasgenoot ontmoet, dat ze tegen je zeggen, Jannie, ik ken je niet meer terug. Zeg, wat is er met jou gebeurd? Nou ja, dan kan je van wal steken, toch? En zeg je, ga zitten. Ja, ik ben in een vormingsproces gekomen, dat heeft te maken met wedergeboorte. Wedergeboorte, waar heb je het? Ga zitten, ik ga het je uitleggen. Ik ben van bovenaf geboren. Ik heb nieuw leven ontvangen. En de geest van God is in mij komen wonen. En door de verkondiging van het evangelie en door de werking van Gods geest, ja, ben ik in een veranderingsproces gekomen. Ik weet ook niet wat me is overkomen, pure genade. Maar dat is wat jij ziet. Dat is niet mijn karakter, dat is niet mijn intellect, dat is niet mijn opvoeding. Dat is de geestelijke opvoeding die ik ontvang vanuit God zelf. Is dat bijzonder of niet? Ik ken je niet meer terug. Je bent echt veranderd. Dan zeg je, nee, ik ben niet veranderd. Ik ben vernieuwd van binnenuit. En dat is precies wat Paulus ons leert. Nou, even die schets vanuit Spreuken 8 had ik gezegd. Er staan in vers 30 drie belangrijke waarheden. Er staat over de Heer Jezus. Ik was bij hem zijn lievelingskind, het eerste. Tweede, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. En het derde, ik was te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Vind je dat geen mooi plaatje? Dit is toch voor elke vader en moeder de wens dat zijn kind zo zal zijn. Toch? Maar dit is precies wat de vader getuigt over zijn zoon toen hij nog in de heerlijkheid was. De Heere Jezus. Hij was zijn lievelingskind, zijn troetelkind. Nu zijn er natuurlijk hele kritische denkers hier in Haarlem. Die zeggen, ja, als je maar één kind hebt, dan is dat kind ook alles voor je. Maar het gaat natuurlijk om het plaatje wat hier neergezet wordt. Een troetelkind, een lievelingskind. Een kind waar je helemaal aan verknocht bent. Zij zijn één, de vader en de zoon. En de vader, die verblijde zich in zijn zoon. Dat tweede punt zegt, hij is voor mij de bron van blijdschap. Nou, je weet wat een bron is. Die welt altijd op. Levend, fris water. Dus de nabijheid van de Heer Jezus, die in de nabijheid van zijn vader was, die zorgde voor zijn vader, voor blijdschap, voor vreugde. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus. Hij was een vertroeteling voor zijn vader. En hij was daar in de heerlijkheid en toen kwam dat moment. En toen was het niet dat de vader zei, met eerbied gesproken, Jezus, nu moet je naar de aarde gaan. Nou heb ik het al 4 keer tegen je gezegd. Nee, Hebreeën 10 vers 7 zegt dat in die heerlijke situatie, waarin de Heer Jezus het lievelingskind was, het troetelkind, de bron van blijdschap, dan zegt Hebreeën 10 vers 7, avondmaal vanochtend, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik dit lees, en ik kan er maar iets van zeggen, dan zou ik zeggen, ja pa, we hebben het hier zo goed, kan ik niet nog even blijven? En misschien na verschillende herhalingen om toch te gaan, zou ik uiteindelijk gaan, maar voor de Heer Jezus gold, hij bood zich in die unieke, geweldige atmosfeer aan om naar een wereld te gaan, verloren in zonde en schuld. Vader, hier ben ik. Weet u welk woord daarin opgesloten ligt? Het woord, het Hebreeuwse woord, hineni. En dat is een woord dat zie je verschillende keren in de Bijbel terugkomen. En dat is precies waarin de Heer Jezus ons ook tot voorbeeld is geworden. Hij heeft zichzelf aangeboden om te gaan naar een wereld verloren in schuld, waarin hij niet welkom was, maar hij verlangde ernaar om de wil van de Vader te gaan doen. Daarin lag de blijdschap van Jezus. Want wat zegt Johannes 4, vers 34? Het doen van uw wil is voor mij als eten en als drinken. Het was de wil van de Heer Jezus om naar de wereld te gaan, om de wil van de Vader te doen, om daardoor de Vader te verheerlijken en om Jood en Heiden terug te brengen aan het Vaderhart van God. Ik vind dit zo een prachtig samenspel. Zelfs de scheiding die ontstond toen Jezus naar de aarde ging, die scheiding ging zelfs in harmonie. En de Vader is door het werk van de Zoon verheerlijkt. En daarom moet je nooit zeggen, de Heer Jezus is gekomen naar deze aarde om mij te redden. Als je dat als eerste zegt, heb je het niet begrepen. Hij ging vrijwillig naar de aarde, in volkomen harmonie, om zijn Vader te verheerlijken. Een beetje degelijk en dogmatisch uitgedrukt, maar hij heeft voldaan aan alle deugden van de Vader. Die heeft hij verheerlijkt, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Dat is indrukwekkend. En wat wordt er als derde genoemd? De Heer Jezus. Hij speelde voor het aangezicht van de Vader. Nou, als je zelf kinderen hebt, dan weet je dat. Als een kind echt in zijn spel zit. Ik moet voorzichtig zijn en mijn eigen gezin is erbij. Dus. Maar als een kind echt in zijn spel zit, dan kan je als vader of moeder heerlijk naar kijken. Of als opa en oma, toch? Gewoon heerlijk op een vloerkleed met Lego of zo. En dat ze uren zitten gewoon in de rust. Dan word je blij van, toch? Die ontspannenheid. Die vertrouwelijkheid. Die veiligheid. Die bescherming. Je ziet zo'n kind gewoon floreren. Groeien. In de rust zijn. Nou, dit was het plaatje in de hemel. Jezus, je bent voor mij mijn troetelkind. Mijn bron van blijdschap. En hij speelde voor zijn aangezicht. Dat is een beeld van totale ontspanning. Van harmonie. Van vrede. Van liefde. Van geborgenheid. Wat een werkelijkheid. En toen? Toen in de volheid van de tijd hij kwam. God is mens geworden. Het wordt wel eens zo uitgedrukt. Avondmaal vanmorgen. God heeft zichzelf gezicht gegeven in de Zoon. God is geest, die kan je niet zien. Maar in de Zoon heeft God zichzelf een gezicht gegeven. Hij kwam ons in Christus tegemoet. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Dat is ook een mysterie, toch? Hij die geest is, heeft vlees en bloed aangenomen. Ons mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zie je die weg vanuit Spreuken 8 naar de wereld? Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Philip Yancey. Dat is een Amerikaanse schrijver, hij heeft veel boeken geschreven. Maar wie kan nou de menswording van God uitleggen en onder woorden brengen? Dat is nog niet te doen. Philip Yancey zegt in een van zijn boeken, het is als met een eigenaar die een groot aquarium heeft. Een heel groot aquarium. En die eigenaar, die was dus eigenaar van dat aquarium. Hij deed er water in en waterplanten. Hij kocht vissen. Die vissen die waren doordat hij ze gekocht had zijn eigendom geworden. En hij hield van die vissen. En toen hij ze gekocht had en betaald, toen wilde hij een relatie met die vissen op gaan bouwen. En hij ging ze voeren elke dag. Maar met dat hij bij dat aquarium kwam, als eigenaar, schoten die vissen alle kanten op. Ze schrokken van hem. Ze waren ten diepste bang van hem. Nou ja, die man die had er veel geld voor neergelegd, had ze gekocht en betaald. En toch was er sprake van angst als hij bij dat aquarium kwam, terwijl die nota bene hen voedsel kwam brengen. En wat hij ook deed, het lukte maar niet. Toen dacht hij, weet je wat, als ik nou op vaste tijdstippen die vissen eten ga geven, dan weten ze dat ik eraan kom. Dan komt de eigenaar eraan met goed nieuws, met een goede boodschap, met een goede maaltijd. En dan zullen ze wel in de rust komen, want dan weten ze, daar komt hij weer. Maar wat hij ook deed, ook als hij met voedsel kwam, ze bleven alle kanten opschieten. En het maakte hem ontzettend verdrietig. Ik heb je nota bene gekocht. Ik heb je nota bene betaald. Jullie zijn mijn eigendom. En angst is jullie deel. Dat is toch verschrikkelijk of niet? Toen bedacht hij een plan. Er is maar één oplossing. Ik moet zelf vis gaan worden. Ik moet één van hen gaan worden. En die eigenaar, hij veranderde in een vis. En dook het aquarium in. Hij werd één van hen, onderdeel. En toen kwam die vertrouwelijkheid onderling. En die visser dartelde om hem heen. En ze leerden hem steeds beter kennen. En er ontstond vertrouwelijke omgang. Vrees ging weg, angst ging weg. Hij was één van hen geworden. En dit is precies wat God in Christus gedaan heeft. Hij was bereid. Troetelkind. De bron van blijdschap. Spelend voor zijn aangezicht. Hij was bereid om die heerlijkheid te verlaten. Hij, de volmaakt heilige, ging naar een onheilige wereld. En hij kwam met de boodschap. Bekeer je. En geloof het evangelie. Want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. En misschien dat schrik en vrees mensenharten vervulde. Maar hij kwam dichtbij. Hij was de voeten. Hij vergoot zijn bloed. Hij gaf zijn leven. Tot in de dood van het kruis. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Ja, sterker nog, Paulus zegt, hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid in en door hem. Nou, ik heb vroeger catechisatie gehad. Jullie misschien ook wel, hè? En toen zei onze predikant, was een degelijke man, maar ben ik nooit meer van hem vergeten. Hij zegt, als je tot geloof en bekering komt, hij zegt, dan ben je als dit papier. Hij zegt, dan ben je in Christus. En dan deed hij zijn Bijbel dicht. Hij zegt, en dan ziet God jou niet meer in jezelf aan, maar dan ziet hij jou aan in zijn Zoon. Hij ziet jou in die zin. Je bent één met hem geworden. Hier zit je. Hier stond je. Maar je bent door geloof in Christus. Eén met hem geworden. De Vader ziet jou 100% heilig, 100% rechtvaardig, et cetera, et cetera. Een totale nieuwe schepping. En heb ik dat te danken aan mijn intellect? Nee, ik heb het te danken aan hem die bereid was om de heerlijkheid bij de Vader te verlaten. En dan komt Paulus in Romeinen 8, vers 29, in dat prachtige vers. Want hij die hij van tevoren gekend heeft, wanneer was dat? Je zegt dat was het moment dat ik tot geloof en bekering... Nee. Weet je, de fout die heel veel christenen maken is deze. Die denken, God begon aan mij te denken toen ik aan hem begon te denken. Maar dat is een vergissing. God had gedachten van vrede en niet van kwaad om jou en mij een hoopvolle toekomst te geven, al voor de grondlegging van de wereld. Dat is een mysterie, toch? Ik kan het niet uitleggen. Als iemand het beter kan uitleggen, kom hogerop en doe je verhaal. Maar dat is een mysterie. Hij had al gedachten over mij toen ik nog niet bestond. Dat is een mysterie om je over te verwonderen. Hij van eeuwigheid gezalfd, was in de heerlijkheid bij de Vader, kwam in de volheid van de tijd naar de wereld. Maar hij kende hem al. Zijn oog en hart was al op mij gericht. Ik kan er niet bij. Ik zeg er wel amen op. En nou zegt Paulus, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Dat heeft te maken met bestemming. Nou, voordat de Heer ons riep tot een fulltime bediening in zijn koninkrijk, ben ik 13 jaar makelaar-taxateur geweest. En ik heb heel veel bestemmingsplannen onder ogen gehad. Nou, dat is het plaatje hier, hè? Kijk, er zijn gedeelten, gebieden hier in Haarlem en de omstreken. Daar lopen nu nog koeien op. Maar over zoveel jaar staan daar huizen. Dat hoopt u niet, natuurlijk. Ja, misschien wilt u dat uw kleinkind een huis kan kopen. Maar goed, daar lopen nu nog koeien op. Daar is het heerlijk fietsen. Maar de bestemming is, misschien al 10 jaar lang, woningbouw. Daar ziet u nog niks van. Maar het staat allemaal op papier, het is al vastgelegd. Elk perceel, elk stukje in Nederland heeft een bestemming. Woonbestemming, bedrijven, agrarische, etc. Dat ligt al vast. Voorbestemming. En over 10 jaar, ik weet niet of u het nog mee gaat maken, maar zult u zien, de eerste heipaal gaat de grond in. Ligt nu al vast. Voorbestemd. Zo is het ook met het leven van een christen. Voorbestemd. U zegt waarom? Om naar de hel te gaan of naar de hemel te gaan? Nee. Voorbestemd van eeuwigheid. Kan je het nog volgen? Om gelijkvormig te zijn aan het beeld van de Zoon. Dat is de voorbestemming van een christen. Dat is bestemmingsplan. Meent u dat, Heer? Dat meen ik. Hij dacht aan mij toen ik nog een zondaar was. Hij had een bestemmingsplan voor mij toen ik totaal niet met hem bezig was. Ja, de eeuwige bestemming. Nee, vandaag al. Hier in Haarlem. Dat je op Jezus gaat lijken. Laat ik het hoge woord er maar uitgooien. Dat je gelijkvormig wordt aan hem. Dat de geest van God zodanig in je werkt dat je nooit meer dezelfde zal zijn. Dat. En sta je daarvoor open. Dat betekent dat je elke dag iets afleert. En dat je elke dag iets aanleert. En dat je zo in die metamorfose terechtkomt naar het beeld van de Zoon. De grote vraag is vanmorgen, avondmaal. Hoeveel ziet de Vader van zijn Zoon in u, jou en mij terug? Daarvoor zijn we nog op de wereld. Kom, laat ons, Genesis 1, mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En heel veel mensen denken, na de zondeval Genesis 3, is dat plan verloren gegaan. Maar ik heb goed nieuws, Genesis 3 vers 15, de moederbelofte. Ik zal vrouwenzaad, slangenzaad, twee rijken. Het evangelie in een notendop, de moederbelofte, Genesis 3 vers 15. God zal een nieuw gezin gaan stichten, een nieuwe familie. En weet je wat zo mooi is? Dat de Heer Jezus voor Pinksteren de enige geborene was. Maar na Pinksteren is de Heer Jezus de eerstgeborene. Nou, als je de eerstgeborene in een gezin bent, dan zijn er meer gevolgd, toch? Dat betekent dat na Pinksteren is die familie op een heel bijzondere manier krachtig uitgebreid. Een groot gezin geworden, toch? Een warm nest. Waar God vader is en waar vaders wil wet is, ook dat. En waar de Heer Jezus de eerstgeborene is. Ben je lid van die familie geworden? Als je dat kan beamen, dan ben je vanmorgen van harte welkom om de dood van de Heer te gedenken. Want dat is het fundament wat hij gelegd, zijn dood en opstanding, voor het herstel van alle dingen. Zie, ik maak alles nieuw. En dat nieuwe is hij al begonnen in uw, jou en mijn leven. Nu zit er een kritische luisteraar hier in Haarlem, dat weet ik van de Koninkerk. Die zegt, ja Jacques, het klinkt allemaal mooi, althans dat hoop ik hè. Maar je hebt het over Bijbelse karaktervorming, maar weet je wel wat een karakter is? Nou, ik heb een definitie opgezocht. Het is een combinatie van eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheidt. De meest eenvoudige. Dat is een karakter. Het zijn eigenschappen die de een van de andere onderscheidt. En in het normale dagelijkse leven gebruiken wij dat woord karakter heel veel en ook wel gemakkelijk. Hè? Bijvoorbeeld, we spreken over iemand met een sterk karakter. Die zijn er ook in Haarlem, toch of niet? Sterke karakters. Dat wil zeggen, hij of zij waait niet met alle winden mee. Hij houdt zijn doel voor ogen. Hij geeft niet zomaar toe tijdens allerlei discussies. Nou, ik zal geen namen noemen hier, maar ik denk dat Mozes zo iemand was. Een sterk karakter, sterke leider. Nou, er is op zich niks mis mee, hè, als je sterk karakter hebt. Is niet goed of slecht, hè? Waren die christenen maar een beetje, hè? Dat hebben we vandaag nodig. Veel christenen zeggen van, nou ja, maakt mij niet uit. Nou, maakt mij wel uit. Hebben we visie, overtuiging, sterke karakters. Maar wel een sterk karakter onder het beheer van de geest van God. Anderen, die hebben een goedig karakter. Nou, dat zijn ook prettige mensen in de omgang. Hij is goed voor zijn medemens, behulpzaam, zachtaardig. Ook die heb je in Haarlem. Prijs de Heer daarvoor. Goedige karakters. Ik denk dat Barnabas zo iemand was. Zoon van vertroosting. Was een beetje een zachte broeder, denk ik. In de goede zin van het woord. En je hebt ook, zelfs die heb je in Haarlem, mensen met een moeilijk karakter. Sterke karakters. Goedige karakters. Maar ook moeilijke karakters. Vertel het niet verder, maar ik heb de Heer wel eens gebeden. Heer, verlos me van die moeilijke mensen op mijn levenspad. Je hebt mensen. Kijk, we zeggen wel eens tegen elkaar, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar je komt ook mensen tegen. Een dag niet moeilijk geweest is een dag niet geleefd. En die kom je zeker in de gemeente tegen. Maar weet je wat de Heer deed? Hij nam die moeilijke mensen niet van mijn levenspad weg. Hij voegde er nog een paar aan toe. Waarom? Hij wilde mijn karakter vormen. Hij wilde mij vormen naar het beeld van zijn Zoon. En daarvoor laat hij mensen toe in mijn leven die niet altijd makkelijk zijn. Ik hoor mezelf spreken. Daarom laat hij situaties toe in mijn leven die ik absoluut niet prettig vind. En daarom moet ik soms door processen heen waarvan ik zeg, houd het nou nooit op. En dan zegt de Heer, Romeinen 8 vers 29. Kom, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ik heb je voorbestemd, Genesis 1, Romeinen 8, voor het beeld, naar het beeld van mijn zoon, om op hem te gaan lijken. En dat leer je niet alleen door hele prettige, voorspoedige omstandigheden. Is dat ook uw, is dat ook jouw ervaring? Ik ga bijna afronden. Nu zijn er, en dat wil ik toch gezegd hebben, als het gaat om het karakter van de Heere God, dat is een beetje theologisch, maar dat moet ik wel gezegd hebben, mededeelbare eigenschappen en niet mededeelbare eigenschappen. Anders gaan jullie mij morgen allemaal mailen. Dat je zegt, ja Jacques, het klinkt allemaal mooi, maar er zijn eigenschappen van God die zijn niet mededeelzaam. Nou, bijvoorbeeld als het gaat om zijn almacht, als het gaat om alwetendheid, als het gaat om het feit dat God eeuwig is, hè, die zijn niet mededeelzaam. Maar daarom was ik zo blij met die enthousiaste juffrouw, met dat hoedje op zojuist. Als het gaat over de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, dan hebben we het over het karakter van de Heer Jezus. Is dat huiswerk heel goed gedaan? Want het is één vrucht. Het is de vrucht van de geest die bestaat uit 9 padjes. En die 9 padjes, die 9 delen, die kan je allemaal herleiden naar het karakter van Jezus. Mooie opdracht vanmiddag, toch? Al die eigenschappen komen voort, komen terug, zien we terug in het karakter van de Heer Jezus. Dus, wat doet de geest? Die is vanaf het moment dat we tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen bezig om dat karakter van Jezus terug te brengen in ons. Wat we verloren zijn in het paradijs, gaat hij terugbrengen. Zodat opnieuw geldt, Genesis 1 vers 26, 27, laat ons mensen maken door de wedergeboorte heen. Zij die van bovenaf geboren worden, waar we onszelf in herkennen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zodat de Vader zichzelf in zijn kinderen gaan ontdekken. En ik zei het al, voor Pinksteren was Jezus de enige geborene van de Vader. Na Pinksteren de eerstgeborene van de Vader. En God de Vader, ter afsluiting. Hij verlangt naar meer Jezussen op aarde. En zeg nou niet direct, ja maar Jacques, dat kan ik niet. Dat ben ik niet, dat ben ik ook niet waard. Dat weet de Heere God veel beter dan u het weet. Waar het vanochtend om gaat is, en ik zeg het ook tegen mezelf, zijn wij bereid om alles op het altaar te leggen en te zeggen, Heer, neem mijn leven. Laat het zijn tot uw eer. Neem mijn karakter met mijn hebbelijkheden en met mijn onhebbelijkheden. Die dingen in mijn karakter die meer kapot maken dan me lief is. Waar ik soms achteraf spijt van heb. Neem ze in uw hand. Ik breng ze onder het beheer van uw geest. En vorm ze naar het beeld van uw zoon. Laat die gezindheid in u zijn, zegt Paulus, die ook in Christus Jezus was. Want hij is niet meer op aarde. Hij kwam in de volheid van de tijd. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft geleden, is gestorven, is begraven, is opgestaan, is ten hemel gevaren. Hebreeën 2 vers 8 en 9. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is hier niet meer. Maar hij woont door zijn geest in mij. En het lichaam van Christus, de gelovigen, individueel, collectief, vormen vandaag de armen, de voeten, et cetera, het lichaam van Christus. Zichtbaar, tastbaar. Dus als mensen u zien, dan zien ze, als het goed is, iets van de Heer Jezus. En ik heb het vaker gezegd, Corrie ten Boom, die hoef ik hier niet toe te lichten. Maar Henk Binnendijk, die zei tegen mij, om Corrie zat altijd 2 meter Heer Jezus. Je hoeft daarna niet te vragen, hey, heb je trouwens toevallig iets met de Bijbel of zo? Nee, dat spatte er gewoon vanaf. Zij was in dat vormingsproces terechtgekomen. En dat ging door hele diepe wegen. Zij hebben wat meegemaakt in de kampen. En ik denk, Maar dan mag ik natuurlijk niet zeggen dat Betsy nog geestelijker was dan zij. Want zij was het vaak met Betsy niet eens. Betsy die dankte voor de luizen en voor alle ongedierte wat er in die barak zat. Hoe kan je daar nou voor danken, zei Corrie? En Betsy zei, nee, maar dan hebben we juist de gelegenheid om het evangelie te delen. Want dan blijven die bewakers weg. Nou ja, dat is even een andere manier van kijken naar de dingen. Maar zo zag Betsy het, die was al verder in haar karaktervorming, of niet? En Corrie heeft weer van haar geleerd. En wat was de vrucht? 2 meter Heere Jezus om uit. Je hoeft niet te vragen van wie jij er een bent. Jij bent van bovenaf geboren. Leven uit God ontvangen. Meer Jezus op aarde, dat is wat de Vader verlangt. En wat is dan het getuigenis? Nou wordt het spannend. Van de Vader over de gelovigen hier in Haarlem en omgeving. Ja, die leden van de Koninkrijk. Die tekst vergeet je niet meer, hè? Spreuken 8 vers 30. Die leden van de Koninkrijk in Haarlem, ja, dat zijn mijn lievelingskinderen. Ik heb er meerdere, maar die in Haarlem, dat zijn mijn troetelkinderen. Die zitten in die metamorfose naar het beeld van mijn zoon. Die maken toch stappen daar, joh? Die hebben hun karakter onder het beheer van de geest van God gegeven. Die leven niet meer voor zichzelf, maar die leven voor hem, avondmaal, die voor hen gestorven en opgewekt is. Kijk, dan gaat Haarlem ontdekken dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de levende is. O, die leden van de Koninkrijk in Haarlem, ja, ze zijn voor mij een bron van blijdschap. Je hebt kinderen, als ze thuiskomen, dan gaan de gordijnen waaien, weet je wel, onrust. Maar die kinderen in Haarlem, ja, ik verheug me in hen. Ze zijn voor mij een bron van blijdschap. Ze spelen, ze wandelen voor mijn aangezicht in ontspannenheid. Hun wandel is in de hemel, terwijl ze nog op aarde zijn. Ze richten zich niet op de vergankelijke dingen, maar op de dingen die blijven. Ze hebben zichzelf helemaal over. Wil jij blijdschap brengen aan het Vaderhart van God? Dan heeft dat alles te maken. Niet met wat je zegt. Ook niet alleen met wat je gelooft. Ook niet met wat je weet. Maar hoe je wandelt. Hij of zij is mijn vriend, zegt Jezus. Die doet wat ik zeg. Dan gaat de Vader zich in je herkennen. De Heer Jezus ter afsluiting heeft gezegd. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Hij was niet alleen de weg. Hij liep de weg in gehoorzaamheid. Brood en wijn. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Jezus is niet alleen de waarheid. Hij sprak de waarheid. En hij praktiseerde de waarheid. Hij proclameerde de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Hij is niet alleen het leven. Hij gaf zijn leven. En dat is zo bijzonder. Hij leefde niet voor zichzelf. Maar hij leefde voor de eer en de glorie van zijn Vader. Mag ik eens vragen. Als je nou avondmaal gaat houden zo. Dan getuig je daarmee. Ik heb dankzij Gods genade vergeving van mijn zonde ontvangen. Maar is dat het enige? Ten diepste is het avondmaal een aanbiddingsmaal. Ik ben opgevoed met de gedachte, ja, het avondmaal versterkt mijn geloof. Blijf zitten hoor, word niet onrustig. Ik neem een stukje brood, een stukje wijn, dat versterkt mijn geloof. Nou, dat is een aspect, maar dat is niet het eerste aspect hoor. Het avondmaal is een aanbiddingsmaaltijd. We vertellen de Vader wie de Zoon voor ons is. Daar wordt de Vader door verheerlijkt. En van daaruit mag ik delen in vergeving van zonde. De inwoning van de Geest. En dat leidt tot een nieuwe levenswandel. Waarin ik gevormd word naar het beeld van de Zoon. 3 stappen vooruit, 2 achteruit per saldo. 1 winst. Ik ken je niet meer terug. Wat is er met jou gebeurd? Ja, dat is de Geest van God. Die in mij aan het werk is. Je zegt, wanneer stopt dat proces? Bij de dag van je sterven. Dan zegt de Heer, nu is het genoeg. Of bij de komst van de Heer in de lucht. Want dan zegt 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Als hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. En wij zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk zijn. Onlangs was broeder Dato Steenhuis hier, hè? En ik ontmoet hem nog wel eens via de site Groei in Geloof. En ik hoorde van Dato, dat is echt een Dato-verhaal, jullie kennen hem wel. Er was een broeder die aan het einde van de samenkomst zei: nou broeder, zie ik je hier op aarde niet meer, dan zie ik je boven wel. En toen zei die betreffende broeder tegen wie dat gezegd werd: nou, denk dat ik jou daar niet zie. Nou, hoe durf je dat te zeggen? Waarom zeg je dat? Maar toen zei hij heel wijs: ik zal hem zien zoals hij is. En daar heb ik mijn handen vol aan. Ik verheug me in hem voor eeuwig. Hem zien zoals hij is en hem gelijk zijn zoals hij is. Dan stopt het vormingsproces. En tot die tijd bent u, ben jij, ben ik, werk in uitvoering. En er is ook in Haarlem nog veel werk te verrichten. Maar ik zou zeggen, stel je hart open voor die innerlijke verandering. Geef je karaktereigenschappen met de hebbelijkheden en de onhebbelijkheden. Breng die onder het beheer van de Heilige Geest. En de Heer zal door je heen zijn werk gaan doen. Zodat je echt niet alleen in theorie een nieuwe schepping bent, maar ook in de praktijk de mensen zien van wie jij, van wie u er één bent. Uit God geboren, leven ontvangen, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan ter inleiding op de maaltijd.